Gemeente, jonge lidmaten, de apostel Paulus heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs al heel wat onderwerpen besproken. In deze christelijke gemeente in de wereldstad Korinthe leefden allerlei vragen. Er waren allerlei misstanden in de praktijk rondom het huwelijk, de kerkelijke tucht, de avondmaalschang en noemt u maar op. Op al die vragen is de apostel in de voorgaande hoofdstukken ingegaan. Maar nu, in 1 Korinthe 15, komt er een onderwerp aan de orde waar de apostel heel uitvoerig op in wil gaan. Zo uitgebreid dat 1 Korinthe 15 verreweg het langste hoofdstuk is wat wij kennen uit de brieven van Paulus. Waarover schrijft de apostel? Over Pasen, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, en heel nauw daaraan verbonden de opstanding van alle mensen op de jongste dag, de opstanding der doden. Die twee verbindt Paulus heel sterk aan elkaar in dit hoofdstuk. De opstanding van de Heer Jezus Christus heeft dan ook alles te maken met de opstanding van de doden op de jongste dag. Maar dat onderwerp laten wij vanmorgen wat verder liggen. Want de apostel vraagt in onze tekst met name de aandacht voor het evangelie dat hij in deze grote wereldstad verkondigd heeft. Paulus was waarschijnlijk zo'n 2 jaar voordat hij deze brief schreef in Korinthe gekomen. En dat is niet zomaar gegaan. De apostel was daar, zo weten we ook uit de handelingen, met veel vrees en beven. Maar zo had de Heere tot hem gezegd in de nacht, Paulus, vrees niet, want ik heb veel volks in deze stad. Maar al diegenen moesten op dat moment nog wel worden toegebracht. De Heere had wel, naar zijn welbehagen, veel volks uit deze stad verkoren. Maar op dat moment leefden ze nog in grote uitbrekende zonde. Ze moesten door de prediking van Paulus worden toegebracht. En de Heere heeft de prediking van Paulus dan ook heel rijk gezegend. Want denkt u er eens goed over na, gemeente. Wie verwacht in een stad als Korinthe een christelijke gemeente? Wie zou daar in die Griekse havenstad, waar de zonde werd uitgeleefd op allerlei mogelijke manieren, een gemeente zoeken? Op die vraag is maar 1 antwoord te geven. Daar in deze door en door heidense stad zoekt de Heere zelf een gemeente. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat alleen al, het feit dat er een gemeente in Korinthe is, dat is vanmorgen voor u, voor jou en voor mij, voor ons allen puur evangelie. Want er waren in Korinthe allerlei verleidingen, allerlei zonden. Het was in die dagen zelfs een spreekwoord: je leeft als een Korintiër. En dat stond niet bepaald positief bekend. Dat wil zeggen, je leeft in volop uitbrekende zonde, schaamteloos. Alle remmen gaan als het ware los. Je leeft als een Korintiër. Maar zelfs in een stad waar de zonde zo door de straten spoelde, heeft de Heere zondaren getrokken uit de duisternis tot het licht. En is dat geen wonder, gemeente, zeker als wij letten op alle aantrekkingskracht waarmee de duivel in onze tijd, in het jaar 2022, naar ons en naar onze gezinnen, maar ook naar beleidende leden van de gemeente toekomt. Op allerlei manieren probeert hij onderdanen te werven. Op allerlei manieren probeert hij de waarheid van het woord te verminken en tot zonde te verleiden. Maar we zien het in Korinthe. Als de Heere gaat trekken, dan is er voor de duivel geen houden meer aan. Als de Heere trekt, dan trekt hij onweerstaanbaar naar het vrije van zijn welbehagen. En dan houdt hij vast voor eeuwig. En als wij dat in gedachten houden, namelijk dat de prediking van Paulus in Korinthe rijk gezegend is, dan is het toch wel opvallend hoe de apostel het eerste vers van hoofdstuk 15 begint. Want Paulus schrijft: voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Let u op de verdubbeling in die eerste zin. Paulus maakt iets bekend. En wat maakt hij hen bekend? Iets wat hij hen al eerder verkondigd heeft. Het is dus niet de eerste keer dat Paulus met de boodschap van dit evangelie naar Korinthe komt. Hij heeft het evangelie van de lijdende, stervende en opgestane zaligmaker al eerder in Korinthe verkondigd en niet zonder zegen. Maar het lijkt erop alsof Paulus na 2 jaar, als hij deze brief schrijft, weer van voren af aan moet beginnen. Hij maakt bekend, dat wil zeggen volgens het Griekse woord wat hij hier gebruikt, hij gaat iets vertellen wat hij nog niet eerder verteld heeft, wat de Korintiërs nog niet eerder gehoord hadden. En nu zegt een van de jongens en meisjes van morgen: maar dat klopt toch niet? Paulus was toch al in Korinthe geweest? En hij had in deze grote stad toch al het evangelie verkondigd? Dan had Paulus toch beter kunnen schrijven: ik kom er nog een keer op terug. Ik herhaal het evangelie dat ik u al eerder verkondigd heb. Maar dan zou hij toch niet moeten schrijven: ik maak het u bekend, alsof ze er nog niet eerder van gehoord hebben. Maar gemeente, toch zegt Paulus het met deze woorden. Hij maakt die boodschap bekend, alsof de Korintiërs het nog niet eerder gehoord hebben. Het zal voor u en voor jou vanmorgen niet de eerste keer zijn dat wij de boodschap van de lijdende, stervende en opgestane zaligmaker horen. De jongens en meisjes weten vast wel iets over deze geschiedenissen te vertellen. Jonge mensen hebben van gehoord op catechisatie. En ook de volwassenen en de ouderen onder ons hebben al heel wat jaren deze prediking gehoord volgens het kerkelijk jaar. Maar nu komt de Heere vanmorgen tot u en tot mij met dit woord, alsof wij het nog niet eerder gehoord hebben. 1 Korinthe 15 vers 1 leert ons, gemeente, dat wij allemaal, wie we ook zijn, ons leven lang nodig hebben om deze dingen opnieuw te horen. Dat geldt voor ons allemaal vanmorgen. Ook voor degene die net als daar in Korinthe weten van dat wonder van wedergeboorte en bekering. Degenen die de Heere vrezen. Hoe kwam u vanmorgen naar de kerk? De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Hij weet van brandende harten om opnieuw dit evangelie te horen, omdat uw hart en uw ziel bij deze dingen leeft. Hij weet ook dat zijn kinderen het keer op keer schreeuwend nodig hebben om deze dingen opnieuw te horen, van voren af aan, alsof we het nog niet eerder gehoord hebben, weer die verkondiging te beluisteren van de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Maar de Heere weet het ook, gemeente, Als wij deze prediking al heel wat keren gehoord hebben en toch nooit werkelijk gehoord hebben. We hebben er wel naar geluisterd, met meer of mindere mate van instemming. Maar in ons leven zijn nog nooit de vruchten van wedergeboorte en bekering gezien. U hebt al zoveel jaren de prediking met ongeloof beantwoord. Is het voor u wel eens een wonder geworden dat het weer zondag werd? En dat de Heere ook vanmorgen tot u en tot jou, jongeren of ouderen, door die laag van onverschilligheid heen wil breken, door u opnieuw bekend te maken wat u al zo dikwijls gehoord hebt, opnieuw te bepalen bij dit evangelie. Gemeente, de Heere weet het. Hij komt vanmorgen opnieuw tot ons. En wie we ook zijn, ook al zijn wij bekend geraakt met de verborgen omgang met de Heere, en weten wij wat God aan onze ziel gedaan heeft, dan nog hebben wij het levenslang nodig om deze dingen te horen. Want alleen dit woord geeft aan uw hart vertroosting, geest en leven. Blijdeniskategezanten. In het afgelopen seizoen mochten wij wekelijks rondom deze dingen samen zijn. Er zijn door jullie heel wat vragen gemaakt en geleerd. Heel wat bladzijden zijn gelezen als voorbereiding op de lessen. En wat horen we nu vanmorgen? Dat ook jullie het levenslang nodig hebben om deze dingen opnieuw te horen. Wie in deze dingen uitgeleerd is, gemeente, heeft er niets van begrepen. Wie leerling geworden is, die heeft er iets van begrepen. En wie echt leerling geworden is, gemeente, die laat zijn plaats zondags niet zomaar leeg in Gods huis. Die zal niet zeggen, na afloop van een dienst, het was allemaal weer hetzelfde. Denkt u dan maar eens terug aan 1 Korinthe 15. De apostel maakt opnieuw bekend wat die gemeente al eerder gehoord had. Waarom? Omdat zij het schreeuwend nodig hebben hun leven lang bij deze dingen te leven. Eens vroeg een jongere aan een oudere man waarom hij iedere zondag 2 keer naar de kerk gaat. Het kan toch ook wel met 1 keer. En weet u wat die oudere man zei? Het was een man die veel van de Heere geleerd had. Hij zei tegen die jongen, ik ga 2 keer per zondag, omdat ik te arm ben om maar 1 keer te gaan. Begrijpt u dat? Van binnen? Zitten er hier vanmorgen jongens en meisjes, jongeren en ouderen die te arm zijn om maar 1 keer te gaan? Die hebben iets van onze tekst verstaan. Dat de Heere weer terugkomt op dingen die u misschien al zo dikwijls gehoord hebt. We komen bij onze tweede gedachte. Het evangelie aangenomen. Paulus begint niet opnieuw bij de Korintiërs omdat zijn prediking vruchteloos is gebleven. Want hij kan schrijven van de Korintiërs dat zij dit evangelie aangenomen hebben en dat zij daarin staan. Allereerst maar even dat eerste woord. Zij hebben dat evangelie aangenomen. Dat wil zeggen, volgens het grondwoord, zij hebben dit evangelie ontvangen. En u begrijpt, dan wordt hier niet alleen bedoeld dat zij de boodschap die Paulus verkondigd heeft met een bepaalde instemming en ontvankelijkheid aangehoord hebben, dat zij de boodschap in de algemene zin van het woord voor waar gehouden hebben. Nee, het gaat verder. Zij hebben deze boodschap met een waar en levend geloof ontvangen. Wat zien we daarin? In ieder geval dat de Heere werkt door middel van de prediking. Wat de gelovige Korintiërs hebben aangenomen, dat is niet zomaar een droom of een visioen of een bijzondere gebeurtenis. Zet u daar maar gerust een vraagteken achter, gemeente. Want alles wat niet teruggaat op het woord, dat hangt in de lucht. Dat heeft in zichzelf geen enkele vastigheid en zekerheid. Maar zet u achter dat woord maar gerust een uitroepteken. De Korintiërs hebben aangenomen het evangelie dat Paulus hen verkondigd heeft. Iemand vraagt, wat is dat eigenlijk? Het aannemen van het evangelie. Over het woordje aannemen is op het kerkelijk erf best wel verwarring. Sommige mensen zeggen, aannemen, dat betekent heel eenvoudig, je houdt het met je verstand voor waar. Je zegt ja tegen de boodschap die je hoort en daarmee is het klaar. Weer andere mensen zijn zo huiverig geworden voor het woordje aannemen, dat zij het maar liever niet meer gebruiken. Maar het staat er wel in onze tekst, gemeente. Wat bedoelt Paulus dan? En dan is het heel belangrijk dat wij onderwijs krijgen. Wat is nu eigenlijk het aannemen van dit evangelie? Bij de voorbereiding moest ik denken aan het bekende boekje Het ABC des geloofs van Alexander Comrie. Daarin heeft die oudvader op een heel toegankelijke manier een aantal Bijbelse woorden die te maken hebben met geloven omschreven. Weet u wat hij zegt over het aannemen? Twee dingen. Het eerste wat hij zegt is, dan doet iemand zijn hand open om alle houvasten waar hij eerder aan vasthield los te laten. Wat betekent dat? Wel, gemeente, dat betekent dat al uw hoop om in eigen kracht zalig te worden en door eigen verdiensten gered te worden, verdwijnt. En daar is heel wat voor nodig, gemeente. Als ik het u zo zeg, dan gebruik ik een enkele zin. Maar er is een stervensweg aan verbonden. Want er zijn zo heel veel dingen die wij krampachtig vast willen houden. Wat is dat dan wat wij allemaal vasthouden? Vat u het maar samen, dat is eigenlijk alles wat van ons is. Onze kerkgang. Onze ernst. Onze betrokkenheid. Onze belijdenis. Onze gebeden, onze tranen, onze bewogen momenten en noemt u maar op. Is het u opgevallen telkens het woordje ons? Het is van ons. En wie er iets van gezien heeft, hoe krampachtig onze hand al die dingen die van ons zijn vast wil houden, die beseft ook dat wij vanuit onszelf nooit die hand open zullen doen om die houvasten los te laten. Maar als de Heilige Geest, gemeente, overtuigt van de grootheid van uw kwaad, van de eis van Gods heilige wet, van de ernst van de straf, van alle tekorten van alles wat van u is, van al het bedriegelijke van uw eigen houvasten, dan wordt uw hand onweerstaanbaar door de Heilige Geest. Laat ik het maar eenvoudig zeggen, vinger voor vinger opengemaakt en leeggemaakt. Zo leeg dat u maar één ding kunt, gemeente. En dat is die lege armen van het ware geloof uit te strekken naar deze zaligmaker. Meer is er niet nodig. Met minder kan het ook niet. Weet u daarvan, gemeente? wat het is met lege handen die zaligmaker te omhelzen. Lege handen. Dan weet u er toch ook van dat de Heere niet alleen voor het eerst in uw leven die ene na de andere vinger openbuigt, maar dat de Heere dat na ontvangen genade steeds weer doet. En ook hoe langer, hoe meer, hoe dieper, dat de Heere u steeds meer leert dat alleen armen met goederen vervuld worden. Ziet u, gemeente, dat dit aannemen dus niet is een verstandelijke beslissing van een bepaald moment, maar het is een levenslange les om met lege handen, lege armen, die nergens anders op kunnen steunen, uit te strekken naar deze zaligmaker. En zo komt er vaste grond onder onze voeten. Werkelijk vaste grond. Die vaste grond is er niet zolang wij nog heel wat houvasten hebben. Maar die vaste grond is er alleen, gemeente, wanneer wij weten van lege handen. Daarom schrijft Paulus ook dat de Korintiërs dit evangelie niet alleen aangenomen hebben, maar dat zij er ook in staan. Wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee? Dat zij er in staan. Bedoelt de apostel hier dat de Korintiërs gaanderweg wat zelfverzekerd zijn geworden? Dat ze hun borst vooruitgestoken hebben en zichzelf zien als mensen die het weten, die het kunnen en die het hebben? Nee, zo niet. Van dat staan heeft de apostel in hoofdstuk 10 van dezezelfde brief geschreven. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Wie meent in eigen kracht sterk genoeg te zijn, dat hij niet kan struikelen, laat diegene vooral opletten. Wat bedoelt Paulus dan wel? Gemeente, wie dit evangelie werkelijk met de lege handen van een waar geloof heeft aangenomen, diegene weet dat er vaste grond onder voeten gekomen is. Dan is alles u uit handen genomen en bent u gezet op het vaste en brede fundament van Jezus Christus en dien gekruisigd. En wat gebeurt er dan als de Heere dat in uw leven gedaan heeft? Dan komt de strijd. Er is een strijd om op dit fundament te komen. Wanneer de Heere die hand voor het eerst opent om u alle houvasten te ontnemen. Maar er is ook een strijd wanneer de Heere u op dit fundament gezet heeft. Wat is dat voor een strijd? Wel, in de gemeente van Korinthe betekende dat een strijd tegen de dwaling. Dwaalleer. O, wat was de duivel bezig om maar zand in de ogen van mensen te strooien. Dat deed hij niet alleen in Korinthe, maar dat doet hij nog steeds. Weet u, de duivel kan dit fundament niet verbreken. De duivel heeft het, toen de Heer Jezus uitriep aan het kruis van Golgotha, het is volbracht, verloren. Nooit meer kan hij dit fundament verbreken. Maar hij zal wel doen wat hij kan doen om anderen bij dit fundament vandaan te trekken. Wees daarop bedacht, belijdeniscategezanten. De duivel heeft heel wat pijlen op zijn boog om jullie bij de waarheid van dat woord vandaan te houden. Hoe doet de duivel dat? Wel, hij is eigenlijk van strategie niet veranderd. In Korinthe plaatste hij telkens maar vraagtekens bij dat woord. Is dat wel echt waar? Is Christus opgestaan uit de doden? En zullen de doden opstaan op de jongste dag? Een gemeente, in onze tijd plaatst de duivel nog steeds vraagtekens achter dat woord. Met dezelfde bedoeling om u van dat fundament vandaan te trekken. De duivel plaatst, om het maar concreet te maken, vraagteken achter dat woord als het gaat om het gezag van de schrift. Moeten wij dat woord van kaft tot kaft aannemen als Gods woord? Of mogen we er op een aantal punten anders over denken? Schepping, 6 dagen, het huwelijk voor 1 man en 1 vrouw. En nog op zoveel punten meer, gemeente. Het zijn allemaal van die vraagtekens die de duivel plaatst achter de waarheid en de onfeilbaarheid van het woord. En dat is niet zonder gevolgen, gemeente. Want als wij loslaten, om het maar even concreet te maken, de schepping in 6 dagen, en als wij de eerste Adam verliezen, dan hebben wij de schrift tegen. En verliezen wij ook de laatste Adam, Jezus Christus, die toch gekomen is om de plaats van de eerste Adam in te nemen. Ziet u, gemeente, dat de duivel in onze tijd nog precies dezelfde pogingen doet als in Korinthe. Hij kan dit fundament niet verbreken. Maar hij zal wel proberen op allerlei manieren vraagtekens te plaatsen. En wat is nu de vraag die naar ons toe komt, gemeente? Vraag het nu eens heel eerlijk. Weten wij in ons leven van die lege handen? Kunnen wij het vanmorgen eerlijk zeggen, zonder dat ons hart ons veroordeelt, dat ook wij gezet zijn op dat brede fundament van Jezus Christus en dien gekruisigd? Dan staan wij vast, gemeente. En als u het verwacht van uw inzichten, van uw principes, van uw rechtzinnigheid, van uw opvattingen, dan zegt het woord: wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Maar dit vaste fundament staat. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Wat is daarvoor nodig, gemeente? Dat die handen leeg gemaakt worden. Voor het eerst en opnieuw. Daar is meer voor nodig dan alleen een ja-woord met onze lippen. Daar is het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest voor nodig. Maar Hij die het vraagt, wil het schenken uit pure genade alleen. Onze derde gedachte, gemeente, het behouden van dit evangelie. Want de apostel schrijft nog verder: door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Voor wie deze zaligmaker met een levend geloof leert aannemen, staat in onze tekst een grote rijkdom. Door het welk gij ook zalig wordt. En het lijkt alsof Paulus hier schrijft in de toekomende tijd. Maar in het Grieks gebruikt hij de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen: wie dit evangelie met een waar geloof aanneemt, is hier in dit leven zalig. Zoals eens de Engelse prediker John Flavel heeft gezegd: zodra wij hem met een waar geloof omhelzen, vervalt de verplichting tot de straf, vervalt onze schuld en krijgen wij een volledige vergeving en een recht op het eeuwige leven. Diegene is hier zalig in dit leven. Hij is hier zalig en hij zal na dit leven volkomen zalig worden. En dat laat de Heere uw gemeente vanmorgen verkondigen. Weet u het nog? Alsof u het vanmorgen voor de eerste keer hoort. Zoals wij hier zitten vanmorgen, ik neem aan dat u allemaal wel gehoord hebt over de beide wegen naar de eeuwigheid, de hel en de hemel. En u laat de Heere het u vanmorgen verkondigen alsof u het nog nooit gehoord hebt. Wie dit evangelie met een waar en levend geloof omhelst, die wordt zalig. Wat een rijkdom, gemeente. Maar wat ligt daarin ook een roepstem, heel indringend. De Heere roept door dit evangelie, o jong en oud, laat mij u zaligen. Geef mij de eer uw zaligmaker te zijn. Dan zo ook u en jij door deze zaligmaker gezaligd worden. Nu schrijft Paulus erbij, indien gij het behoud op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Wat bedoelt de apostel? Wel, hij is heel eerlijk. Er zijn mensen van wie je aanvankelijk zou denken dat ze het ware geloof hebben, maar zij vallen toch af. Ik dacht bij de voorbereiding gemeente dat elke kerkelijke gemeente daar wel van weet. Mensen die gaan er weg verdwijnen. Er blijven heel wat bekeringen achter in het ziekenhuis, als u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn heel wat mensen, als we de gemeente zouden vergelijken met 10, 15 jaar geleden. Heel wat mensen zijn ontvallen, gestorven, maar er zijn er ook heel wat die er hadden kunnen zijn en er niet meer zijn. En een van de oorzaken is toch wel heel aangrijpend. Er is afval in de gemeente. Iemand zegt, maar wie eens bekeerd is, die blijft dat toch. Er is toch geen afval der heiligen, en dat is waar, gemeente. De verkiezing en roeping Gods zijn onberouwelijk, zegt de schrift. Afval der heiligen is er niet. Maar dat wil niet zeggen dat het in de praktijk niet kan voorkomen dat er mensen zijn van wie wij zouden denken dat het waar is en het blijkt toch niet waar te zijn. Wat bedoelt Paulus dan? Wel, het woordje behouden in onze tekst, het evangelie behouden zoals ik het u verkondigd heb, dat komt ook terug in de gelijkenis van de zaaier. Er valt zaad langs de weg, zaad op de steenachtige plaatsen, zaad tussen de doornen en in de goede aarde. En wat is het zaad in de goede aarde? Dat zijn degenen die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. Daar staat hetzelfde woord behouden. En in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dat is het behouden van het evangelie. Dan draagt het vrucht. En dat tilt, gemeente, vanmorgen deze belijdenisdienst naar een hoogspanning toe. Wij kunnen het woord horen, wij kunnen met het woord instemmen, maar het is nodig om dit woord te behouden. Belijdenis, schattegezanten, het doen van belijdenis, dat is niet beperkt tot deze dienst vanmorgen. In deze dienst geven jullie het ja-woord, maar daar volgt, als het goed is, een belijdend leven op. Een levend belijden. Een leven waaruit moet blijken dat er vruchten zijn van geloof en bekering. En laten wij eerlijk zijn, gemeente, als die vruchten er nu niet zijn, als wij ons toch mee laten nemen door de verleiding van de tijdgeest en het woord niet behouden, maar op allerlei manieren de voor ons wat lastige bladzijden uit de Bijbel ertussenuit halen en onze mening ertussen schuiven, dan hebben wij dat woord niet behouden. En dan schrijft Paulus, dan is uw geloof tevergeefs. Dat wil zeggen, letterlijk staat er, dan is uw geloof leeg, zonder inhoud, heeft geen betekenis. De mensen zien het misschien aan voor geloof, maar in Gods oog is het leeg, En dat betekent dat wij voor eeuwig verloren gaan. Waarom zegt Paulus dit erbij? Gemeente, hierin ligt een aansporing. Belijdeniscatechizanten, we zien vanuit dit gedeelte het staan in het evangelie. Het behouden van het evangelie. Het begint bij het aannemen ervan. En al die drie werkwoorden, het aannemen, het staan en het behouden, wijzen op een strijd. Een strijd tegen de wereld met zijn verleidingen. Een strijd tegen de duivel met al zijn verzoekingen. En tegen ons eigen zondige, boze hart. Er is een strijd. Maar dat is niet het enige wat ik vanmorgen zeg. Op deze strijd volgt een overwinning. En die ligt vast. Er is geen gelukkiger keuze dan de onberouwelijke keus voor de Here en zijn dienst. De wereld misschien wel om je heen zegt, waar begin je aan? Je voegt je vanmorgen bij een minderheid, ook onder ons land en volk. Maar er is een belofte van het eeuwige leven aan verbonden. Zonder strijd, geen overwinning. Elke wettige strijder wacht de kroon van de eeuwige heerlijkheid. En dan zegt Paulus, dezelfde apostel, enkele jaren later, als hij aan het einde van zijn leven gekomen is: ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Dan moet hij zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar hij zegt wel, ik heb de goede strijd gestreden. Jonge mensen, blijf bij wat jullie geleerd is. Bewaar het woord in je hart. Zoek dagelijks Gods aangezicht. Zoek deze Christus te kennen. Hoe langer, hoe meer. Het behouden van dit woord kan niet zonder de verborgen omgang met de Here. Heb de Here nodig in alle dingen van het leven. Of het nu je werk, huwelijk, aanstaande huwelijk, gezin, wat het ook is, heb de Here erin nodig. In alle dingen van het leven. Want belijdenis doen betekent een heel leven. En laat zo heel je leven één belijdenis zijn. Here, ik heb uw woord lief. Ik wens te leven met uw woord. En ik wens te sterven met uw woord. Wandel zo in afhankelijkheid voor de Here, voor zijn aangezicht. En dat is niet te vergeefs. Dat is niet zonder strijd. Maar dat geloof is niet leeg. Dat is vol van de rijkste zegeningen. En de grootste zegen is wel wat Paulus schrijft, door het welk gij ook zalig wordt. Hier in het begin, eenmaal volkomen, want God de Here is een beloner, degene die hem zoeken. Amen.